Ik wou met jullie vandaag nadenken over de geschiedenis van Hiskia. Hiskia is een koning, een oude koning van Israël. En daar kunnen we best wel het een en ander van leren. Wat ik eigenlijk wil doen is met jullie nadenken over wie het eigenlijk is, wat voor man het is, wat er ongeveer gebeurd is, zodat je een idee hebt over wat voor personen we hebben. En dan wil ik met jullie nadenken over, niemand is onfeilbaar. Waar we op een gegeven moment misschien denken, nou Hiskia, daar heb je toch wel een steekje laten vallen. En dat dan tegenover onze Heer Jezus zetten. En tenslotte zou ik eigenlijk dan willen komen tot de vraag, en hoe staan wij daar dan in? Dat is een beetje de tocht waarvan ik denk dat we die misschien in de komende 20, 25 minuten met elkaar gaan doen. Dan heb ik dat even alles op een rijtje gezet. Nou, als je afvraagt waar staat het allemaal in de Bijbel, daar staat een heleboel over Hiskia in de Bijbel. Dat is eigenlijk wel merkwaardig. Als je nagaat, het gaat dan over het koninkrijk Juda en over het koninkrijk Israël en die tijd na David en voor de ballingschap. Dat is een periode van 500 jaar of zo. En dan hebben we Hiskia, een koning die regeert, 29 jaar, 30 jaar, iets in die geest. En als je dan ziet wat daarover geschreven staat, dat is werkelijk heel veel. Dus het is een belangrijk man. En we hebben het al vaker, misschien heb je dat wel opgevallen, maar de Bijbel, als het gaat om de geschiedenissen die de Bijbel vertelt in het Oude Testament, en eigenlijk ook wel in het Nieuwe Testament, maar in het Oude Testament, laten we het daar even over hebben, dan houdt de Bijbel zich niet aan onze ideeën over hoe je een geschiedenisboek in elkaar sleutelt. Want dan zijn de dingen die in de wereld die belangrijk zijn, die krijgen meer aandacht. De dingen die veel impact hebben in de loop van wat er allemaal gebeurt, die krijgen een hoop aandacht. En andere zaken, die zijn een beetje voetnoten. Dat is het idee. In de Bijbel is het helemaal niet zo. Als je bijvoorbeeld in de oude geschiedenis leest van het, daar hebben we nu niet over, maar van het koninkrijk Israël, dan is daar een heel belangrijk koning en dat is Omri. Omri is een van de grootste koningen van het koninkrijk Israël van de 10 stammenrijk. En zijn huis, daar wordt heel veel naar genoemd. En wij lezen van Omri een paar versjes. Omri was er ook. Want de Bijbel is er niet om ons te vertellen hoe de geschiedenis in elkaar zat. De Bijbel is er om ons iets te vertellen over onszelf. Over wie God is, wie wij zijn en hoe wij daarin kunnen leven. En daarvoor is ook de geschiedenis van Hiskia er. Nou, als je dan kijkt, Hiskia, heel ingewikkeld is dat. Ik heb er altijd moeite mee. 18, 19, 20, 3. Dankjewel. Ik vind dit moeilijk. 3 hoofdstukken in Koningen, 4 in Kronieken. En dan vind je ook nog 2 complete hoofdstukken in het boek Jesaja. Over Hiskia. Dus dat is niet niks. Dat is een belangrijk iemand. Oké. Wat is er nou voor iemand? Nou, hij regeerde. Dat zie je hier staan. En dat wist hij natuurlijk niet. Maar wij weten dat wel. Maar hij wist wel dat hij zo'n 250 jaar na de dood van David, dat hij toen begon te regeren. Wat hij niet wist natuurlijk is, dat kun je niet van hem verwachten. Dat hij wist dat hij 100 jaar, dat daarna, hoewel, bijna wel. Maar goed, dat het nog 100 jaar zou duren, dat wist hij niet. Maar dat de verwoesting van Jeruzalem aanstaande was. Maar daar is een beetje waar je hem moet plaatsen, in die periode. We zitten al een heel eind in de geschiedenis van de 2 en de 10 stammen. En eigenlijk is Samaria al verwoest en die 10 stammen, die zijn al vertrokken, gedeporteerd, verstrooid. Samaria is al eigenlijk verwoest. En hij is nog koning in Jeruzalem. Oké. Laten we even nog hierbij houden. Ik ga nog even proberen te schetsen waar hij ongeveer zit. In het Midden-Oosten, in die streek daar, daar waren in die periode van Hiskia, waren er twee grootmachten, zoals het wel meer is in die periode, maar twee grootmachten. Je had het aloude, oeroude Egyptische Rijk, dat was er al altijd al geweest. En de mensen hadden ook het idee, dat zal er altijd zijn. Dat Egypte, dat was zo groot en machtig, dat was een soort van wereldmacht in die periode. En aan de andere kant, aan de noordkant, had je het Assyrische Rijk. Dat was ook al heel kort bezig, dat had al Samaria gehad. En het Assyrische Rijk, dat waren de twee grote rijken in de tijd van Hiskia. En als je een koning als Hiskia was, op een rijk zoals hij, rondom Jeruzalem of je was in Moab of daar in die streken, dan was je schatplichtig aan één van die twee. En Hiskia was schatplichtig aan Assyrië. Daar moest je elk jaar belasting aan betalen en dan mocht hij in Jeruzalem blijven. Betaalde je geen belasting, dan kwamen ze het halen en dat was geen pretje. Dus je betaalde belasting. Hiskia was schatplichtig, was een vassal van de koning van Assyrië. Maar in de periode, aan het begin van het rijk van Hiskia, kwamen de Babyloniërs op. Babel, wat eigenlijk eerst een vassal was van Assyrië, had zich vrijgevochten en werd belangrijk. En dus aan de noordkant van jouw heerser, daar begon het te rommelen. Dus Hiskia en de koninkrijk om hem heen, die dachten, wij kunnen ons misschien wel een beetje ontworstelen aan de druk van Assyrië. En dan gaan we schuilen onder de vleugels van Egypte, die is net weg. Veel verder weg. Dus dan hebben we meer vrijheid. Betalen we daar belasting aan. Maar we zijn minder. Nou ja, ze zitten ons minder op de huid. Je bent meer onafhankelijk. Als je afhankelijk bent van iemand die verder weg is. Dan wanneer je afhankelijk bent van de buren. Dus dat was het idee. En Hiskia en al die koninkrijken eromheen. Komen in opstand. En zeggen tegen Assyrië. Jij hebt al een hoop gedoe met Babel. Wij betalen ook geen belasting meer. En dat is hoe de politieke situatie is waar Hiskia in opereerde. Ondertussen is hij zo tegen het eind van die periode, het begon natuurlijk al met David, de koning naar Gods hart, die de tempel wilde bouwen en dat niet mocht, en dan Salomo die de tempel bouwt uiteindelijk. Maar dan komt de klat erin. En dan is Hiskia de eerste koning die de tempel, die op dat moment dan al een paar honderd jaar oud is, dus een oud gebouw, die hem echt renoveert en die hem echt opnieuw de tempeldienst weer, de dienst van Yahweh weer in leven roept, de priesters op hun plek zet, de levieten en de afgoden aan de kant doet en zich weer op God richt. Is een van de twee grote hervormers. Na Hiskia heb je nog Josia, die is vlak voor de wegvoering, nog eenmaal een enorme opleving heeft en daarna dan gaat het in rap tempo naar beneden en wordt Jeruzalem verwoest en weggehaald. En wij gaan trouwens straks nog zien wat de aanleiding is eigenlijk van die verwoesting van Jeruzalem. Want die vinden we in het leven van Hiskia. Dat is op zich wel, iets om je over te verootmoedigen als je daar lessen voor jezelf probeert uit te trekken. Maar goed, dit is een beetje wie het is. Het is dus een groot man. En laten we even dus, daarom vertel ik dit ook een beetje uitgebreid. Straks ga ik misschien iets vertellen over Hiskia, waarin je denkt van, wat een sukkel. Dat zou ik toch nooit doen. Of, ja, maar dat is toch hartstikke fout. Iets in die geest. En dan is het de neiging om te denken, wij weten natuurlijk altijd heel goed hoe de groten van de aarde sukkels zijn. En hoe ze domme dingen doen. En dat hadden wij nooit zo gedaan. Laten we daar wat voorzichtig mee zijn. En laten we eerst, wanneer we van deze man misschien iets zeggen van, dat is niet zo goed van hem, laten bedenken dat het een groot man was. Die een grote positieve hervorming heeft doorgevoerd. En die wilde dat God op de eerste plaats kwam. En dat de tempel op de eerste plaats kwam. En dat Jahwe op de troon zat. En dat hij koning was. En dat zijn volk, dat er iets van die belofte van God aan David, dat daar iets aan zou gebeuren. En die daarmee iets wilde bereiken. Dus dat was een groot man. En dan is voor mij het idee, als een dergelijk groot man al achteraf gezien op een bepaalde manier de fout in kan gaan, dan moet ik misschien daar proberen in alle nederigheid lessen uit te trekken. Zonder hem nu van te zeggen van, waar ben je een sukkel, waar ben je een watje. Maar dan te denken, als het hem overkomt, hoe makkelijk kan het mij overkomen en hoezeer kan ik daar dan lessen uit trekken. Dat is eigenlijk wat ik probeer te doen. Want wat is er gebeurd? Hij heeft de boel hervormd. Dat was ook niemand ontgaan. Dat er rondom Jeruzalem en in Juda, dat daar een koning aan de macht was, die alle oude vormen, de traditie overhoop gooide en terugging naar een veel oudere traditie. En die de tempel weer in ere herstelde en de tempeldienst weer in ere herstelde. En dan komt die politieke ontwikkeling erbij en hij gaat proberen zich samen met nog een aantal anderen daar in dezelfde regio, de Moabieten en de Filistijnen en die hele regio, die kwam in opstand, die ging geen belasting meer betalen aan Assyrië, want Assyrië die had handen vol aan Baal. Dus zij dachten, wij kunnen mooi daaruit komen. En ze hadden een gezantschap naar Egypte gestuurd en zegt van, kunnen jullie ons, want straks dan komt het, doet die Assyriërs, vinden dat niet leuk, die komen hier naartoe en die gaan, dan moeten jullie ons helpen. En Egypte had gezegd, wij staan achter je. Dus ze hadden gezegd, wij sturen. En dan komt Sanherib. Sanherib is de koning van Assyrië. Die heeft ondertussen Babel een beetje op afstand weten te houden. Heeft dat een beetje, nou ja, heeft ze onafhankelijkheid gegeven. Maar die denkt, ja, maar dat zal me nog niet gebeuren dat ik Babel kwijtraak. En ook nog Jeruzalem en de hele streek daaromheen. Dus die komt met zijn leger naar het zuiden afgezakt. Om de boel weer tot orde te roepen. En dat gaat aardig goed. Die veldtocht van Sanherib. Hij verovert Lachish, hij verovert een heleboel steden. En er zijn opgravingen en afbeeldingen van Sanherib die op een grote troon zit, op veilige afstand van de muur, ongeveer zoals een boogschutter kon schieten, zit hij op de troon, dus dat hij niet geraakt kon worden. En zijn soldaten zijn dan bezig om die muren te slopen en de stad in te nemen en dan de boel kort en klein te slaan van wat je niet vrijwillig geeft, dan neem ik alles mee. Dat is het idee. Uiteindelijk heeft hij het hele koninkrijk Juda zo'n beetje veroverd. Dat enige wat hij niet heeft is Jeruzalem zelf. Jeruzalem is een onheenbare vesting, want Hiskia had een watertoevoer gemaakt en heeft de vijver Siloam aangelegd, waardoor Jeruzalem een soort zelfvoorzienend iets was. En ze hadden water, ze hadden voedsel opgeslagen, dus Jeruzalem, hij zat daar wel goed. En Sanherib zat daar omheen en dat was het probleem. Hoe kom ik binnen? En dan komt dat verhaal, wat we misschien wel op de zonneschool ooit gehoord hebben, als je aan de zonneschool geweest bent natuurlijk, anders vertel ik je het verhaal. Dan komt het verhaal dat Sanherib, die stuurt zijn boodschappen naar de muur, ik zou zeggen met zo'n witte vlag, weet je wel, stuurt zijn boodschappen naar de muur en die zegt, beste mensen van Jeruzalem, laat je door die Hiskia die jullie vertelt dat jullie nu een nieuwe God hebben en dat hij zo machtig is, laat je geen zand in de ogen stromen. Beste mensen van Jeruzalem, ik heb het beste met jullie voor. Geef je over, dan gaan we niet al te veel tekeer. En dan mag je hier blijven wonen en dan voer ik je daarna weg. Dat deed hij altijd, hij husselde zijn hele rijk heen en weer, want dan had je minder kans op opstand daarna. Dan kun je rustig blijven wonen. Maar laat je door Hiskia geen zand in de ogen strooien. Want, zei hij, kijk maar eens naar al die koningen en al die steden die ik heb ingenomen. Dacht je dat zij niet vertrouwden op hun God? Nou, dat hebben ze wel eerder gedaan. Nou, die weinig geholpen. Ik heb ze allemaal ingemaakt. En ik ga jullie ook inmaken. Dus dat, zo'n brief stuurde hij. En dan gaat Hiskia, die doet iets heel bijzonders, die gaat met die brief de tempel in. En die legt die brief neer voor God. En hij zegt, Heere God, dit is de brief. En hij heeft volkomen gelijk. Die goden hebben al die mensen niet geholpen. Dat komt, het waren geen goden. Ze waren nietigen. Maar u bent God. Laat deze man weten dat u God bent. En dan komt de profeet Jesaja naar Hiskia en die zegt, ik ga helpen, zegt God. En dan gebeurt er iets waarvan wij misschien de omvang nauwelijks kunnen beseffen. Want ik heb dat, kan ik me nog herinneren, op de zondagschool gehoord. En dat deed me niks. En naderhand heb ik dat gelezen in de Bijbel en dan wordt het je koud om het hart. Maar wat gebeurt er? De volgende dag komt de zon op. En is de engel van God rondgegaan in het legerkamp van Sanhedrin om Jeruzalem heen. 185.000 doden. Een slachting in de nacht. In de één ding staat vast, Sanhedrin heeft zich, en Sanhedrin die kan het natuurlijk niet thuis vertellen. Dus een soort fake news geworden. Dus het was iets van de muizenplaag, iets in die geest, hoe dan ook, heeft opgegeven, hij is naar huis gegaan. Maar dit is dus wat er gebeurd is. God heeft ingegrepen op dat gebed van Hiskia. En dat is gigantisch. Als je kijkt, als je dan bedenkt wat voor man dat is geweest, die zich zo aan God heeft toegewijd, die de tempel heeft, opnieuw heeft gewijd, die op deze manier niet door zijn leger erop af te sturen, niet door maar vol te houden of wat dan ook, maar die op die manier door het probleem bij God neer te leggen, dit heeft gedaan. Dan denk je, dat is een grote geloofsheld. Wat gebeurt er daarna? Daarna, dan zegt God tegen Hiskia, jij bent, het is klaar. Het is voldoende geweest. Je bent een goede dienstknecht geweest, het is klaar. Weet je, ik haal jou thuis. Hiskia wordt ziek. De profeet Jesaja komt bij Hiskia. En die zegt tegen hem, Hiskia, dit is van God. Je bent ziek. Je gaat niet overleven. Maak je huis op orde. Regel je paleiselijke zaken. Regel de opvolging. Het is klaar. Dus na 14 jaar. Hij is 14 jaar aan de macht op dat moment. En Hiskia, die raakte helemaal van kapot. En die, als je dat lied leest, wat hij dan zingt als een dode vogel, als een vogel in een dood land, chill ik. En hij is helemaal, dit kan toch niet waar zijn, dit is niet op de helft van mijn dagen. Ik ben nog helemaal niet klaar, dit moet niet, ach Heer, wat nu, dit kunt u mij niet aandoen, hoe moet ik nu? En God zegt oké. En stuurt Jesaja weer terug. En zegt tegen Hiskia, weet je, ik heb je gehoord. Je krijgt er nog 15 jaar bij. Nog 15 jaar. Eigenlijk wordt zijn ambtstermijn met verdubbeld. Zo'n beetje. Dit was nog maar de helft. Je zei op de helft van mijn dagen, inderdaad, het zal de helft zijn. Je krijgt er nog 15 jaar bij. En als bijzonder teken met die trap en zo. Nou ja, allemaal hartstikke leuk. Dat gebeurt. Het gebeurt echt. Hiskia herstelt. Doet er wat vijgenkoeken op. En hij herstelt. Hij wordt beter. En hij regeert nog 15 jaar. Daar weten we niet zo heel veel van. Nou, een kleinigheid weten we ervan. Maar dat is veel minder dan de eerste 14 of de eerste 15. En het gaat hem voor de wind. Het gaat hartstikke goed. Hiskia is the talk of the town, zal ik maar zeggen. Want dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Dat gaat wel rond in de wereld. Weet je, in Jeruzalem, daar is een koning. die heeft de oude goden aan de kant gedaan, daar een nieuwe god neergezet in die oude tempel van hem. En die heeft Sanherib de deur gewezen. En toen is die nog wonderbaarlijk genezen ook. Het is wel heel bijzonder, iedereen ging hem bekijken. Iedereen die wilde er wat mee. En de handel vloeide en Hiskia werd belangrijk in de wereld. En er kwam goud binnen en het ging hartstikke voor de wind. Hiskia die zat daar en die was blij. Oké. Uiteindelijk komen ook de Babyloniërs daarachter. Dat verspreidt zich dus, hè. En iedereen wil hem zien. En dan komt er dus een gezantschap uit Babel, die bezig waren Assyrië te overvleugelen. Dat gezantschap komt naar Jeruzalem om te zien wat daar gebeurt. Om het verhaal om het met eigen ogen te zien. Is dat echt waar? En Hiskia die vertelt het in geuren en kleuren. Hoe Sanherib is verdreven, zijn rijkdom en zijn ziekte en zijn gebed en ik ben genezen en dat helemaal. En laat moet maar eens kijken in die tempel, dat ziet er zo uit. En mijn schatkamers en alles wat God gedaan heeft. Vertelt hij ze allemaal. Oké. Okay. Gezanten gaan weer weg. En God stuurt de profeet Jesaja, dezelfde profeet Jesaja. Notabene. En die zegt, hey, heb jij bezoek gehad, Hiskia? Ja, Babel helemaal zelfs, joh. Oh, je moet niet weten hoe ver ze komen. Echt waar. Het is fantastisch om te zien wat God gedaan heeft. Oh ja. Oké. Okay. Ja, en ik heb ze alles laten zien. Alles. Oh. Nou, weet je, Hiskia, het draait nu wel heel erg veel om jou. En heel erg weinig om God eigenlijk. Dit hele gebeuren. Weet je, wat ik jou namens God moet vertellen, dat al die spullen die je hebt laten zien, al die spullen, en die hele tempel, alles wat erin zit, dat zal naar Babel worden weggevoerd. Je moest het zo nodig aan hun laten zien, nou ze gaan komen het halen straks, joh. Maar, zegt God, jij bent wel een goede vent. Je bent hartelijk op de goede plek. Je hebt een hele domme dingen gedaan, je hebt nu jezelf in nog opgeblazen. Dat was niet zo goed, maar in je grond ben je een goed. Dus in jouw levenstijd zal dat niet gebeuren. Het zal, nadat jij dood bent, zal dat gebeuren. Jij zelf zult het niet meemaken, maar ik zeg het je, dit zal er gebeuren. En Jesaja gaat, nou, Hiskia hoort dat aan. En zegt, ja. Dat heb je, God. Doe je niks aan. En hij haalt zich om en gaat door met zijn leven. Want ja, dacht hij, ik heb er geen last van. Hè? Heb ik mooi geluk. Ze hebben mij verteld, het zal in mijn leven niet gebeuren. Dat is zorg voor later. Dus dat zien we dan wel. En 15 jaar later overlijdt Hiskia. Dat is wel op zich een hele merkwaardige, als je dat leest, dan denk je, daar is iets raars aan de hand. Dat is een hele merkwaardige reactie van die man. En een reactie die ik eigenlijk voor mezelf heel goed kan begrijpen, kan invoelen, en toch klopt er ergens iets niet. De profeet komt bij je en zegt tegen je, God zegt, je hebt je taak voldaan, het is klaar. De ziekte is tot de dood, zorg dat je je leven op orde brengt, je opvolging op orde brengt. En je bent helemaal van slag. Een paar jaar later komt diezelfde profeet bij je en zegt, zie je deze hele stap? Wordt met de grond gelijk gemaakt. En al die rijkdom die jij hebt, wordt allemaal weggevoerd. Er wordt een enorme ellende voor je kleinkinderen. En je houdt je schouders op en denkt, nou ja, goed, daar heb ik geen last van. Dat is God, hè. Tegen God begin je niet. Andersom niet, hè. Toen het om mezelf ging, was er niet zoiets van, nou ja, dat is God. Begin je niks aan. Ik ga mijn opvolging regelen. Nee. Toen was het gebed. Dat kunt u niet maken. Hoe moet dat nu verder? Ah, dat wil ik niet. Maar als het gaat om de verwoesting van Jeruzalem, dan is het, ja, wat doe je eraan? Heel raar. Heel bijzonder. En hij gaat al 15 jaar door met regeren. En nou wordt in die 15 jaar, dat is wel een hele merkwaardige, in die 15 jaar die hij bij zijn aan het, die hij gekregen heeft, wordt zijn opvolger geboren. Want als Hiskia uiteindelijk sterft, nadat hij dan 2 keer 15 jaar heeft geregeerd in Jeruzalem, wordt hij opgevolgd door zijn zoon Manasse. En zijn zoon Manasse, staat in de Bijbel, was 12 jaar oud toen hij aan de regering kwam. Dus hij is geboren in die laatste 15 jaar. En Manasse, dat heb ik hier niet bijgezet, maar Manasse is een heel merkwaardige figuur in de Bijbel, maar uiteindelijk wordt hij, als je alles optelt en aftrekt, wordt hij er neergezet als een van de ergste koningen die Israël gekend heeft. Manasse heeft al die hervormingen van Hiskia teruggedraaid, heeft zijn zonen door het vuur laten gaan, om de goden, zijn zonen geofferd, heeft alles gedaan wat God verboden heeft. Daarna is hij weliswaar tot inkeer gekomen aan het einde van zijn leven en zo. Maar het is een verschrikkelijke koning geweest. Hij heeft verschrikkelijke dingen gedaan. En dan denk je, die laatste 15 jaar van het leven van Hiskia, die hebben een hoop ellende veroorzaakt in het leven van daarna. En toen dacht ik, ja, dan kunnen we met z'n allen, en dan is de eerste vraag, als het ware, die ik dan heb voor mezelf, als ik dat lees, als ik daarover nadenk, en dat naast elkaar leg, en daar, dan denk ik, ja, maar Tony, hoe zit je daar nou zelf in dan? Als het gaat om, nou ja, hoe de toekomst eruit gaat zien, wat er gaat gebeuren in deze wereld, hoe de beschaving ten onder zal gaan, wat ook allemaal, als we dat allemaal bij elkaar hebben, dan kunnen we dat lezen, dan kunnen we met elkaar bijbelstudies overvoeren, dan kunnen we op een rijtje zetten en dan hebben we boeken van Tim LaHaye, misschien kennen jullie die nog, en van die series over Left Behind en zo, waar van alles in staat. En dat lezen we dan en dat zien we dan en dan hebben we dat gehad. En dan, ik praat voor mezelf nu even, hè. En dan voel ik zo'n heel erg Hiskia reactie opkomen. Nou ja, oké. Okay. Dat is nou eenmaal door God zo besloten. Weet je, ik heb wel zin aan een kop koffie. Daar doe je toch niks aan. Dat gebeurt gewoon. Kun je niks aan doen. Maar zodra als het mijzelf raakt. En ik merk dat ik een probleem heb. Misschien lichamelijk of whatever. Ik ben ziek of iemand in mijn omgeving is ziek. Of er is iets met, weet ik veel wat, iets met mijn kinderen of zo. Maar dan kan ik wel bidden. Dan heb ik wel behoefte om tegen God te zeggen, ja, dat kunt u nu allemaal zo hebben besloten, maar ik vind toch dat het eigenlijk een beetje anders moet. Ja, kan nu wel zo zijn dat, maar dat iemand een hartaanval heeft gehad, of iemand een TIA heeft gehad, of whatever, hè, maar of bij iemand is kanker vastgesteld, maar dan gaan we er met z'n allen tegen in, want daar gaan wij voor, want dat moet anders. Dan roepen we niet van, ja, dat is God, hè. Het kan gebeuren. Wij lijken zo verschrikkelijk veel op die man. En toen dacht ik, maar hoe doet de Heer Jezus dat dan? En dan kom ik op neer. De Heer Jezus, die doet het eigenlijk net andersom. En dat vind ik zo bewonderenswaardig. De Heer Jezus op een gegeven moment gaat hij naar zijn discipelen toe en dan zegt hij, wij gaan op naar Jeruzalem. En zo als mensen zal worden overgeleverd. Dan komt Petrus nog bij hem en die zegt, ja, maar dat kan nooit Gods bedoeling zijn met u. Maar hij wist het wel degelijk. En toen het zover was, toen zei hij vanzelfsprekend, en dat klopt ook, en dat is ook goed, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Dat is logisch. Het was niet zo van een soort van, dat hij er plezier in had, in het lijden, want dat zou, of dat hij daar als een soort van macho figuur daar stond van, ik ga de wereld redden, laat maar komen, doet even pijn, maar dan hebben we ook wat. Zoiets, nee, als het mogelijk is, laat het aan mij voorbij gaan. Maar, als het uw wil is, dan wil ik het ook doen. Niet als het uw wil is, nou ja, daar doe je niks aan, maar dan actief, hè. Als het uw wil is, dan drink ik die beker. Vrijwillig. Als u het wilt, doe ik het. Niet omdat ik het zelf zo graag wil, maar vanwege uw wil. Laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En dan zegt de Bijbel, nou ja, zegt de Bijbel, maar dan is toch het idee dat wij tegen elkaar zeggen, en ik geloof dat hij in ons leeft, die Christus, dat wij dat leven in ons hebben gekregen, dat dat iets is wat het diepste van ons zou zijn, is. Als je Jezus hebt aangenomen, dan ben je wedergeboren, heb je zijn leven in je en is zijn levensbeginsel jouw levensbeginsel geworden. En dan zou het zo kunnen zijn dat je misschien, je begrijpt hoeveel slagen ik om de arm hou als het om mezelf gaat, en ik hoop voor mij mag je voor jezelf zoveel slagen om de arm houden als je nodig hebt om dat uiteindelijk misschien toch in de lucht te houden. Maar dat je uiteindelijk misschien toch in staat bent om tegen God te zeggen in alle omstandigheden in je leven. Als het uw wil is, dan wil ik het ook. Niet omdat ik het fijn vind. Niet omdat ik daarmee mijzelf boven de anderen, kijk eens, ik kan dat wel of zo. Daarom helemaal niet. Maar omdat ik denk, ik wil bij u. Het is uw wil. Want dat was wat Christus dreef. En dan zeg ik iets heel voorzichtig richting Hiskia. Dat als Hiskia misschien meer van dit had gehad, van Christus had gehad, dan had hij het misschien net andersom gedaan. Dan had hij misschien op het moment dat de profeet bij hem kwam en zei van jouw leven is klaar. Het is klaar, je hebt het helemaal voor elkaar. Je hebt gedaan waarvoor je er was. Je hebt de hervorming doorgevoerd. Je hebt een geweldig statement gemaakt voor mijn naam. Het is klaar. Zorg dat de boel door kan gaan. Wel gedaan. Goeie en getrouwe slaaf. Kom in de vreugde van uw Heer. Het is klaar dat hij toen gezegd had, als dit Gods weg is, dan ben ik er blij mee. Voor mij had het niet gehoeven, maar als dit Gods weg is, dan is het goed. En dan had hij misschien, wanneer hij had gehoord van, weet je, Jeruzalem gaat verdoen en al die schatten gaan naar Babel, en de tempel wordt verwoest en al deze mensen die worden enorm ellende, had hij dan gezegd, omdat ik een fout heb gemaakt. Doet u dit, dat kan toch niet waar zijn? Dat kan toch niet waar zijn, God? Hè? Doe mij dan. Maar laat deze, Allah David, laat deze schapen gaan. Maar doe mij, het kan toch niet zo zijn, omdat ik hier nu die gezant heb rondgeleid, dat al deze mensen in de ellende terechtkomen. Maar dat doet hij niet. En daar lijk ik vaak zo verzekerd veel bij hem. En dan kom ik op het laatste. Ik zou zo graag op Christus lijken. En ik lijk zoveel op Hiskia. En misschien hebben jullie dat ook wel. Ik hoop het eigenlijk niet. Maar dat heb ik wel. Ik kan me zo in de man verplaatsen. Ik kan me zo begrijpen dat hij reageerde zoals hij reageerde. En het is mij helemaal niet mijn bedoeling om te zeggen, Hiskia, dat is helemaal niks, dat is helemaal fout. Ik kan het zo goed begrijpen. Maar als ik er naar kijk, dan denk ik, ik zou er zo graag van hebben geleerd. En van leren. Dat het bij mij anders gaat. Dat ik dit kan wat hier staat. Dit is een spreuk die ik jaren geleden ergens heb gelezen. En waarvan in mijn herinnering jaren geleden stond dat het van Franciscus van Assisi was. Dus die heb ik niet zelf bedacht. Punt is alleen, ik ben al een paar keer, heb ik een uur op internet gezocht en allerlei zoekmachines. Ik kan hem nergens vinden. Dus of ik heb hem toch zelf bedacht, of hij staat ergens en niemand heeft hem verder willen opschrijven. Maar dit is iets wat ik zelf belangrijk vind. Een gebed wat ik soms bid, terwijl ik niet begrijp wat het inhoudt en hoe ver het zou kunnen gaan. Maar toch heb ik het gevoel dat het misschien wel iets zou kunnen zijn wat mij dichter bij mijn doel in Christus brengt en dichter Christus brengt tot zijn doel met mij. Namelijk het gebed: leer mij uw wil te doen alsof het de mijne was. Niet dat het mijn wil is, maar als hij het wil, dan wil ik het ook. Niet dan laat ik het mij ook overkomen. Ja, als u het wilt, maar ja, hè, hij is God, je doet er niks aan. Go with the flow. Maar als u het wilt, dan wil ik het ook. Dat is de essentie van wat Christus bad in Gethsemane. Niet mijn wil geschieden, maar de uwe. En daarmee maakte hij de wil van God tot de zijne. Actief. Niet het overkomt me dan maar dan wil ik het ook, omdat u het wilt. Want als u het wilt, dan zal het wel goed zijn. Zal het belangrijk zijn, dan kan het niet, dan doet het pijn. Maar dan is het waard. Waarom is het waard? Omdat het zijn wil is. Het is het waard, omdat blijkbaar bij hem het voor hem belangrijk is. En als het voor hem belangrijk is, dan wil ik het doen. En dan komt de omkering, waarvan ik niet weet of die waar is, maar waarvan ik wel denk, daar zit iets in. Want als dat zo is, als het mijn wil is, als ik mij actief overgeef, als ik wil dat dat wat God wil, dat gebeurt, actief, dan is het misschien ook wel zo dat God dat kan doen wat ik graag wil. Alsof het er zijn is. En er een soort van wederkerigheid in komt. En misschien is dat wel het meest vernederende. Nou nee, het meest waar je het meest nederig van wordt. Want dan is het niet meer zo, als ik bid, dan gaan er dingen gebeuren. Dan is het niet meer zo van, als ik, hè, ik ga mijn eigen bestemming, en ik ga verwezenlijken. Ik ga proberen God te veranderen. Ik ga weet ik wat anders. Het gaat om hem. Het gaat alleen om hem. En als hij iets wil, waar hij naartoe wil, daar wil ik zijn. Waar het ook maar is. Dat heb je soms. Soms heb je dat. Soms ook wat minder, dat geef ik ook wel toe. Met mensen van wie je echt houdt. Mensen die, waarvan je echt houdt, hè, heel romantisch misschien, maar toch is het wel waar hoor. Je kunt beter ergens in een krotje wonen met iemand van wie je echt houdt, van wie je echt hebt, dan dat je een fantastisch penthouse hebt in je uppie of met iemand waar je niks om geeft. Je kunt, hè, waar wil je zijn bij degene van wie je houdt? Want daar is het. Waar is de hemel? Bij God. En als Gods plan is dat het moeilijk wordt, dan is daar toch de hemel. Die is niet in de gemakkelijke dingen, maar bij hem. En dan merk je dat je eigen wil, je eigen kijk op de dingen verandert. En gaat lijken op hem. Heel langzamerhand misschien. En later misschien wel compleet. Dat hoop ik dan maar weer op. En mijn uitdaging aan jullie en aan mezelf is, durf je het aan om na te denken over deze spreuk? Om na te denken over die Hiskia en te denken, het is een groot man. Ik zou het nooit van mijn leven hebben gedurfd en gekund om met zo'n brief naar de tempel te gaan en tegen God te zeggen, het is eigenlijk uw probleem geworden. Op die manier. zou het niet hebben gedurfd, zou het niet hebben gekund. Ik kijk huizenhoog op tegen hem, maar hij heeft toch een fout gemaakt. En dan in je eigen hart te spuren en te zeggen, kan ik het anders doen? Ik zou het graag anders doen. Dat is eigenlijk mijn uitdaging aan jullie. En dat is best wel ingewikkeld. En ik zou het zelf helemaal niet... Kom vooral niet bij mij om te zeggen, hoe doe je dat? Want dat weet ik niet zo goed. Ik probeer het. En we houden elkaar misschien een beetje vast daarin. En we verdragen misschien ook het falen van elkaar. En moedigen daar elkaar aan waar we zien dat het lukt. Met vallen en opstaan. En dan komt er een moment, daar ben ik van overtuigd. Ja, daar ga ik afsluiten. Dan komt er een moment, dan zijn we bij hem. Dan hebben we de eeuwigheid voor ons. En dan gaan we zien waar het gelukt is. En dan gaan we zien waar het niet gelukt is. En dan gaan we zien waar hij ons geholpen heeft. En dan gaan we praten over hoe goed hij is. En wat we met hem hebben meegemaakt. Ik moet jullie een kleine bekentenis doen. Ik heb geen idee hoe lang ik gepraat heb. Want de klok staat stil. En ik ben begonnen, toen stond hij op 10 over. Ik heb helemaal niet gezien dat het 10 over 4 was. Maar hij stond op 10 over en ik denk, ik praat totdat het 5 over 30, maar het ging nooit verder. En dat realiseerde ik me na de inleiding en toen dacht ik, ja, wat moet ik nu? Dus toen heb ik het verhaal afgemaakt. Dus ik weet niet of het te lang was, maar in ieder geval, dit is wat ik jullie wilde meegeven. Laten we nog binnen. Vader, als wij kijken naar uw zoon, als we kijken naar wie u bent, dan... Ja, dan aan de ene kant worden we klein, aan de andere kant worden we barstend groot. Omdat u zo groot bent. En u het waard bent om voor te leven. Als puntje bij paaltje komt, dan is dat ook zo. Maar vader, u weet ook, en dat weten wij misschien wel wat minder, maar u weet het ook, hoe feilbaar we zijn, hoe zeer we op onszelf gericht zijn. En hoe moeilijk wij het vinden om pijn te lijden, ook al zijn we dan dicht bij u. Vader, onze bewondering voor de Heer Jezus is groot. En dat is wat we samen hebben met u. Bewondering voor hem. En ik wil zo graag meer op hem gaan lijken. Maar ik zie soms zo op tegen wat het kost. Help ons, help mij, wees ons nabij. Dank u wel voor wie hij is. Amen.